Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen beginnen met te zingen Psalm 65, vers 6. En dat heb ik expres eigenlijk gedaan omdat we de afgelopen 2 maanden veel droogte hebben gehad. En de afgelopen week heeft het veel geregend. Vanmorgen stond er weer 20 millimeter in mijn regenmeter. En dat mogen we best opmerken, dat u goede God van zondige mensen nog weer regen geeft. En daarom zingen wij Psalm 65, vers 6. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht, en ook het slotgedeelte van deze psalm verrijkt gij het grotelijks weer met regen die tot de wortel raakt. Psalm 65, het 6e vers. Nu zal worden voorgelezen Matteüs 11, vers 1 tot en met 24. Ik herhaal Matteüs 11, vers 1 tot en met 24. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgereid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u die voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Matteüs 11, vers 1 tot en met 24. En het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging, om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat van de wind gins en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Zie, die zachte klederen dragen zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het, van de welke geschreven staat: Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, Onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens die op de markt zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen: hij heeft de duivel. De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: zie daar een mens, die een vraat- en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Toen begon hij de steden, in de welke zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij, Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 34, vers 6, 8 en 11. Komt, kinderen, hoort naar mij. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten. De eerste collecte is bestemd voor de vluchtheuvel. De tweede voor de kerk en de derde voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanmorgen stilstaan bij Matteüs 11, vers 20 tot en met vers 24. Ik wil dat gedeelte eerst maar met u lezen. Toen begon hij de steden in welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, ze zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in de dag des oordeels dan ulieden. En gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, het zal de landen van Sodom verdragelijker zijn in de dag des oordeels dan u. Het gaat over de oordeelsprediking van de Heer Jezus. En ik wil dan met u stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats de noodzakelijkheid van die oordeelsprediking. In de tweede plaats de ernst van die oordeelsprediking. En in de derde plaats het doel van de oordeelsprediking van de Heer Jezus. Dus het gaat over de oordeelsprediking van de Heer Jezus. We letten in de eerste plaats op de noodzakelijkheid, waarom de Heer dit nou eigenlijk zegt. In de tweede plaats gaan we stilstaan bij de ernst. In de derde plaats gaan we stilstaan bij het doel. Wat beoogt de Heer daar nou mee? Gemeente, vorige keer hebben we stilgestaan bij Matteüs 11, vers 12. De geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Nou, ik hoop dat u dat ook in de achterliggende week heeft gedaan. Dat u in uw denken, bidden, gesprekken geweld heb gedaan op het Koninkrijk der Hemelen. Want daar hebben we vorige week natuurlijk voor gepreekt. Dat dat iets nalaat in uw leven, in uw persoonlijk leven. En dat u de woorden Gods meeneemt de week in. En dat u erover nadenkt. En dat u bidt om een zegen. We zitten hier niet om anderhalf uur bij elkaar te zitten of naar elkaar te kijken. We zitten hier om dingen te horen die van wezenlijk belang zijn. En om die mee te nemen. En om daar ook winst mee te doen voor de eeuwigheid. We hebben vorige keer gezien hoe dat begin van Matteüs 11 een vraag wordt opgeworpen door Johannes de Doper. En dat we dan eerst iets horen over de Heer Jezus. Eerste gedeelte, vers 1 tot en met vers 6. Blinden worden ziende, kreupelen wandelen, vers 5. Melaatsen worden gereinigd, doven horen, doden worden opgewekt en de armen worden het evangelie verkondigd en zalig, gelukkig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden, die over mij zal struikelen, bedoelt de Heer, die dus geen aanstoot aan mij neemt. In de tweede plaats wordt er dan iets verteld over Johannes de Doper, vers 7 tot en met vers 14. En dat hij de Elia is die komen zou. En dan zegt de Heer in vers 15. Als u dit nou hoort, luister er dan naar. Overdenk dat eens. Die oren heeft om te horen die horen. Luister nou eens goed. En dan blijkt dat Johannes de voorloper is van de Heer Jezus. Veel meer dan een profeet. Niet een man die met alle winden meewaait. Of niet een man die voor het geld preekt of zo. Maar een profeet, de voorloper van de Heer. Vervolgens geeft hij een vergelijking. Vergelijkt hij de mensen in Capernaum, Chorazin, met een paar kinderen die een spelletje willen doen. En het ene deel van de kinderen die wil graag bruiloftje spelen. Het andere, nee, we willen een begrafenisje doen. En die kinderen maken ruzie in plaats dat ze samen gaan spelen. Een voorbeeld dus uit de praktijk van die dagen. De Heer daalde soms laag af in het geven van voorbeelden aan zijn hoorders. En hij vergelijkt ze dus met een beetje ondeugende kinderen, met onwillige kinderen. En dan komen we tenslotte toe aan ons gedeelte. Vers 20 tot en met vers 24. In eerste plaats moeten we al even opmerken dat Johannes de Doper had een vraag neergelegd. Zet gij degene die komen zou verwachten wij een ander. Want Johannes die hoorde wel over alle heilzame dingen die de Heer deed. Maar Johannes had ook gezegd, de Messias dat zal iemand zijn wiens wan in zijn hand is. En als er zijn dorstvloer zal hij doorzuiveren. De Messias zou ook een oordeel brengen. En hoe zat dat nou met dat oordeel? En kijk, dan lezen we daar hier over. Dat de Heer daar dus ook over spreekt. Vers 20 tot en met vers 24. Dat hij dus inderdaad die man is met een wan in zijn hand. En die de dorstvloer zal doorzuiveren. En dat Johannes zich echt niet heeft vergist in het aanwijzen van de Messias. Dat de Heer Jezus echt de Messias is. Die gezet is tot een val en opstanding van velen. Val en opstanding. En nu komen we hier bij de oordeelsprediking van de Heer. Ja, wat moet dat voor Joodse oren gruwelijk geklonken hebben. Joodse mensen, besneden mensen. Mensen die zondags in de synagoge zaten, op de rustdag in de synagoge zaten. Die zich, zeker de schriftgeleerden en de fariseeën, mijlenver verheven voelden boven de heidenen. Neerkeken op de onbesnedenen. En dan gaat Jezus van Nazareth iets zeggen. En dan gaat hij in zijn oordeelsprediking die Joodse mensen, die besneden mensen, die kerkelijke mensen vergelijken. Met inwoners van Tyrus en Sidon, nou dat wisten ze wel, dat was aan het noorden. Dat waren blinde heidenen. En dan gaat ze vergelijken met de mensen uit Sodom. Ja, dat wisten ze ook wel uit de geschiedenis van Genesis. Dat waren gruwelijke mensen. Ja. Nou, u leest wat de Heer van de mensen in Galilea zegt. Als ik gedaan had wat ik bij jullie heb gedaan, dan zouden ze zich in Tyrus en Sidon hebben bekeerd. En als de mensen van Sodom hadden gezien wat jullie hebben gezien, dan zouden ze tot de dag van vandaag gebleven zijn. Ik zeg het nou even wat simpel, gemeente, zodat u begrijpt wat de Heer hier doet. En hoe hij zijn hoorders die met honderden en duizenden om hem heen staan aanspreekt. Je zou er bijna stil van worden. Dat is ook de bedoeling. Die mensen hebben dat gehoord. En ze hebben ook de ernst in die oordeelsprediking gevoeld. Wat hebben ze ermee gedaan? Dat komt in de volgende hoofdstukken wel tot uiting. In het volgende hoofdstuk maken ze al een besluit om die rabbi uit Nazareth te doden. Hoofdstuk 12, vers 14. In ieder geval, het is een hele indringende boodschap. Laten we daar maar mee beginnen. En dan nog iets. Misschien zegt u, ja, het voelt toch niet zo fijn dit, hè, dit gedeelte. Je komt dan naar de kerk om vertroosting te horen, bemoediging, onderwijzing. En dan krijgen we dit als ware voorgeschoteld. Dit zo huiveringwekkende en dit zo akelige gedeelte over tot de hel toe nedergestoten. Kan dat nou niet wat anders? Dan kan me dat best voorstellen dat u dat denkt. Ik had dat in de voorbereiding eigenlijk ook. Moet je hier nou een uur lang mee bezig zijn. Met deze woorden van de heiland en van de zaligmaker. Ik heb ook de indruk dat die hele oordeelsprediking in het algemeen in de kerk in Nederland misschien matig functioneert. Of misschien wel helemaal niet functioneert. En dan ga je nog eens terug naar de Bijbel, gemeente. Want wat hier nou in de Bijbel staat, dat is niet een incident. Dat is niet, ja, in die hele dikke Bijbel iets wat er toevallig ook in staat. Nee. Hier komen we op een van die geweldig fundamentele lijnen in de Bijbel. Die oordeelsprediking. Oordeelsprediking, dat betekent heel eenvoudig dat God de zonde ziet en bestraft. En dat is oordeelsprediking. God ziet de zonde en bestraft de zonde. En als je nou die Bijbel eens doorleest en je begint vooraan in het boek Genesis, dan kom je die oordeelsprediking bijna op elke bladzijde tegen. Dus de Heer doet hier helemaal niet zoiets vreemds. Hij doet hier iets wat in het licht van de Bijbel heel fundamenteel is. We denken aan Noach. Die man moest een ark bouwen. Ik weet niet of hij er 120 jaar over gedaan heeft. Ik denk eigenlijk eerlijk gezegd wat korter. Maar dat hij al die tijd heeft gewaakt over die ark. Dus dat hij een jaar of 40 aan die ark heeft gebouwd. En dat hij vervolgens nog 80 jaar bij die ark heeft moeten waken en moeten wachten voordat de zondvloed kwam. Dus dat die mensen hebben gedacht, nou die Noach, daar is niks mee te beginnen. Die man is zo raar. Dat hij een schip op midden in het zand gebouwd en dan gaat hij er ook nog bij kijken wat er gaat gebeuren. En er gebeurt helemaal niks. En Noach heeft het ook niet gedaan omdat hij kon nadenken. Noach heeft gedaan omdat hij geloofde. Hij geloofde wat God zei. Dat staat in Hebreeën 11. En wat heeft Noach daar nou bij die ark gedaan? Nou, er staat in de Bijbel als een prediker der gerechtigheid. Dat zegt Petrus. Hij heeft de mensen bij die ark gewaarschuwd en zegt, er komt een grote vloed. Want God ziet de zonde en hij bestraft de zonde. Dus Noach. Dan gaan we verder in de Bijbel en dan komen we bijvoorbeeld bij Mozes. En dan zien we in het boek Deuteronomium bijvoorbeeld, in Deuteronomium 27 op de berg Gerizim en Ebal, dat we vele malen keren horen vervloekt. En in Deuteronomium 28 vers 64, daar zegt Mozes, als jullie niet naar de geboden van de Heere leven, dan zal het volk verstrooid worden. Dus de Babylonische ballingschap wordt daar door Mozes al aangekondigd. Als het volk niet leeft naar de geboden des Heeren, zal het verstrooid worden over de hele aarde. Noach, Mozes, Jozua. Ook het oordeel gepreekt. Genade zeker, onderwijs zeker, maar ook het oordeel dat God de overtreding bestraft. Samuel. 1 Samuel 12. Elia, in de tijd van Ahab. Jesaja, Jesaja 5 vers 8. 12 keer wee, wee, wee. Jeremia, een bijna heel boek vol met oordeelsaankondigingen. Johannes de Doper. Ook die man heeft het oordeel geprekt. De Heer Jezus. Hier, Matthäus 11. Matthäus 23, er worden de schriftgeleerden met wee aangezegd. Matthäus 24 en 25, het einde tenslotte met het laatste oordeel. Iemand het oordeel heeft gepreekt, namelijk de zonde en de straf op de zonde, de Heer Jezus. En dan zegt u, ja, maar dan in het Nieuwe Testament, Paulus en de openbaring, gemeente. Het laatste Bijbel staat weer opnieuw vol met oordeelspreken. En we horen over bazuinen. Oordeelsbazuinen zijn dat. Wat hier dus staat in de Bijbel, dat komen we bijna in de hele Bijbel tegen. Dat God de zonde ziet. Dat God de zonde bestraft. Want hij is de rechtvaardige God. Dus laten we dit stukje nog maar eens overdenken. Want het is een voluit Bijbelstukje. En we vinden ons hier echt in het hart van de Bijbelse boodschap. Toen begon hij de steden, in welke zijn krachten meest geschied waren, te verwijten. Toen. Nadat hij gesproken heeft over Johannes de Doper en toen, als we het vergelijken met het vergelijkbare stukje uit Lucas 10, waar dit ook staat, dan blijkt het na de terugkeer van de discipelen en ze vertellen hoe ze de boodschap hebben gebracht en hoe ze dus het koninkrijk Gods hebben verkondigd in Galilea. En als die discipelen dan terugkomen, toen, op dat moment, begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten. Toen, nadat hij ongeveer 1,5 jaar lang of iets langer dat koninkrijk Gods in Galilea heeft gepreekt. En wat we samengevat vinden in de bergreden, aan Matthäus 5, 6 en 7. Toen begon hij. De steden die Gods wonderen hebben gezien. Die de woorden van de zaligmaker hebben gehoord. Die de tekenen hebben aanschouwd. Die het brood uit hun hand hebben gegeten. Toen begon hij. Die steden. Er worden 3 genoemd in dit gedeelte. Chorazin, Bethsaida, Capernaum. Capernaum kennen, want daar woonde de Heer. Dat hij een woning gehuurd. Chorazin en Bethsaida lagen daarbij. Lagen bij de zee van Tiberias. Filippus kwam bijvoorbeeld van Bethsaida, een van de discipelen. En toen begon hij die steden te verwijten. Waarom doet de Heer dat nou? Waarom is dat nou nodig, dit stukje in de Bijbel? Waarom is nou die oordeelsprediking zo nodig en zo noodzakelijk? Waarom staat daar nou zoveel van in de Bijbel? Laat ik maar een paar dingen noemen. Omdat wij, en dat blijkt ook hier wel uit dit gedeelte en uit dit hoofdstuk, over het algemeen zorgeloze mensen zijn. Net als die kinderen die de Heer hiervoor noemt, en we maken ruzie, de een wil begrafenisje, de ander wil bruiloftje spelen, we maken ruzie onder elkaar en we hebben niet in de gaten dat de Heer roept. En dat het oordeel aanstaande is. Dus waarom klinkt nou in de eerste plaats die oordeelspreking in Capernaum, in Chorus en in Bethsaida? Nou, in de eerste plaats omdat die mensen er zich niets van aantrekken en rustig doorzondigen. Als God het maar niet ziet, dan kunnen we rustig onze gang gaan enzovoorts. Het zijn eigenlijk mensen in een brandend huis. En als iemand in een brandend huis zit, dan is het natuurlijk niet netjes om te zeggen, nou laat die man maar zitten. Of die vrouw. Dan doe je dat om zo iemand te waarschuwen. Dat is het eerste wat hierachter zit, hè. Dat is dus een waarschuwing. Want de Heer heeft die mensen vele dingen gezegd. Hij heeft die mensen vele tekenen getoond. Hij heeft keer op keer gezegd, die tot mij komt zal ik niet uitwerpen. We zijn niet gekomen. Johannes 6 kunt u het lezen, zijn we naar huis gegaan, een beetje gepraat en zo. We zijn niet gekomen. Capernaum niet, Chorazin niet, Bethsaida niet. Een enkeling, een meerderheid, geen behoefte, geen zin. En daarom begint de Heer nou te preken. Hè? Ook het oordeel, de zonde te benoemen. En te vertellen dat God de zonde straft. Namelijk tot de hel toe nedergestort. Met tijdelijk, maar bovenal met eeuwige straf. Dus in eerste plaats omdat wij zorgeloze mensen zijn. Dat is vandaag ook nog nodig. Ik weet niet hoe dat in uw leven en in mijn leven. Mijn leven, nou, daar weet ik iets van. Soms denk ik dat God meer weet van mij dan ik zelf. God weet meer van mij. God proeft mijn nieren. Maar hoe zit het nou in uw leven? En misschien vindt u dat niet fijn dat ik dat tegen u zeg. Maar ik doe het dan toch maar. Want de Heer heeft het gedaan. En we doen het ook vandaag. Hoe ligt dat nou in uw leven? Hoe was het nou de afgelopen week? Wat hebt u gedaan in de afgelopen met uw smartphone? Wat hebben u de afgelopen week gedaan toen u over straat liep? Wat hebben we werk gedaan? Was dat allemaal naar de geboden Gods? Dan kunt u eerlijk zeggen, heren, dat is allemaal, voor zover de mens het dan kan, in alle oprechtheid en in reinheid naar uw geboden gedaan. Of moest u elke dag zeggen, er was een heleboel tekort. Van nature komen we daar natuurlijk nooit. En van nature dan zijn we net als die Israëlische mens. Dan, ja, we gaan naar de kerk, we lezen de Bijbel, we doen ons best. En we staan er eigenlijk wel redelijk voor. Dan komt de Heer ons die illusie ontnemen. Is de reden. Waarom hij die mens in Capernaum, Gorus en in Capernaum aanspreekt. Tweede reden. Wat het ook doet. Ja, dat ze wel weten wie hun schepper is. Kijk, je hebt tegenwoordig mensen die zeggen, ja, wij zijn door evolutie ontstaan. En de mens is een toevalsproduct. En hij weet helemaal niet waar die heen gaat. En al dat soort interessante, maar waardeloze verhalen meer. Een mens is een geschapen wezen. Een mens heeft te maken met zijn schepper. En elke zondaar moet weten wie zijn schepper is. En die schepper die beloont het goede, maar die oordeelt het kwade. En in die oordeelspreken tekent de Heer dus die schepper. En hij plaatst zijn hoorders voor hun schepper. En dat ze tegenover hun schepper en tegenover degene die de schepper heeft gezonden, namelijk zijn zoon, een verantwoordelijkheid hebben. En dat die God daarin dwars door u en mij heen kijkt. Dat moeten we ook goed weten. En daar is die oordeelsprediking ook zo belangrijk voor. Daarom heeft de Heer die oordeelsprediking uitgevoerd. Dat we zouden weten wie de schepper is. Dat God niet een lieve oude man is die veel vergeet en alles door de vingers ziet. En o zo graag de zonde vergeet. En vergeef God niet graag toen, zeker in Christus door zijn bloed. Maar buiten Christus om is er geen vergeving en staat een mens schuldig voor God. Dat moeten wij weten. Dat we met die God te maken hebben. Niet met één verzinsel wat opbruist in ons eigen hoofd. En wat we onszelf hebben gemaakt. Maar dat we te maken hebben met de Bijbelse God. Met de God die onze schepper is. En die God zegt terugkomen. En dat we dat niet doen. En daarom die oordeelspreking zo belangrijk is. Toen. Die mensen moeten wat weten. Die moeten wat weten over zichzelf. Die moeten wat weten over hun God. Hun schepper. Toen. Die mensen moeten ook wat weten. Nou, over waar ze naartoe gaan. Een gemiddeld mens die dobbert zo een beetje rond. En is met zijn agenda bezig. En morgen gaan we dit doen, overmorgen gaan we dat doen. Jacobus voegt er naartoe, indien de Heer wil en wij leven. Maar gemeente, een mens is een reiziger naar de eeuwigheid. Dit leven duurt maar heel kort. Het is een handbreed. En heel dit leven is een klein beetje voorbereid op wat erna komt. En dat is de eeuwigheid. En die gaan we eenmaal binnen. U, ik. Over 100 jaar leeft er niemand meer van ons. We hebben allemaal een keer voor God gestaan. wel weten dat dit de realiteit is, hè? Dat wij in onszelf zondige mensen zijn. Dat we te maken hebben met een schepper die we beledigen. En dat we die schepper gaan ontmoeten. En dat bindt de Heer op het hart van deze hoorders, die al zoveel van hem hebben gehoord. En zo machtig veel wonderen van hebben gezien. Woorden en tekenen. Nou, dat was mijn eerste gedachte over de noodzaak van die oordeelsprediking. Vindt u dat nou ook belangrijk? Ben u ook wel eens geschrokken van uzelf? Want ik geloof toch, eerlijk gezegd, ik las het vanmorgen ook nog weer bij Philpot, dat God eerst afbreekt en daarna opbouwt. Eerst neerwerpt en daarna opricht. Dus ben u ook wel eens omgerold met uzelf? Kwam het wel eens dichtbij in uw leven te moeten sterven, te kunnen sterven? Wee u. Nogmaals, ik kom er zo meteen bij mijn derde punt nog wel op terug. Ik zeg dat natuurlijk niet om u een soort wanhoop aan te preken en aan te praten, waarbij u zegt van ja, het heeft allemaal geen zin meer. En nee, natuurlijk niet. Maar ik zeg het wel in het voetspoor van mijn meester, die het ook heeft gedaan. Die ze hoorden er niet voor over dat ze voor eeuwig zouden omkomen. Dus ook vanmorgen klinkt die stem, wee u. Kwam dat alles heel dichtbij. Maar ik heb wel meer gezegd, kijk, dat staat hier in de Bijbel en dan kunnen we dat lezen. En dan kunnen we daar, ik bedoel, een beetje aan gaan peuteren. En dan kunnen we zeggen, ja, het zal wel zus bedoeld zijn en zo bedoeld zijn. En vervolgens blijft het daar ook lekker staan. Ik hoop dat het ook meegaat in uw hoofd. En dat het woord van de Bijbel als het ware wordt oplicht in uw hoofd. Dat u minst over nadenkt. En dat het ook meegaat naar uw binnenkamer. En dat een plaats krijgt in uw gebed. En in uw hart. Dan wordt een mens heel bang. Om elkaar te met deze God te doen. Ja. En met deze God te doen. De God van gericht. De God die de schuldigen niet onschuldig houdt. Hoe zullen we dan ontvlieden? Zo grote zaligen. Geen achtgeven. Nou, dat is mijn eerste gedachte die ik gewoon vanmorgen maar eens in uw midden wilde neerleggen. Wee u. Hoofdstuk 23 wordt het nog een paar keer door de Heer herhaald. Laten we het toch ernstig nemen. Het is een voluit Bijbelse boodschap. In de tweede plaats gaan we dan ook stilstaan bij de ernst. En dan ga ik wat meer naar de inhoud, de vergelijking die de Heer trekt en de woorden die hij gebruikt om zijn boodschap te onderstrepen. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 32, het vijfde vers. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven en wat er verder volgt. Tweede plaats dus de ernst. En we beginnen met de gedachte dat de Heer een profeet was, krachtig in werken en woorden. Als we de voorliggende hoofdstukken lezen, dan heeft de Heer de bergreden uitgesproken. Heeft hij vele tekenen gedaan, met laatste gereien, doven genezen enzovoort, het evangelie gepreekt. Israël was dus op een geweldige wijze bevoorrecht. Jesaja had het ook geprofeteerd, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zijn. En degene die ze gezeten zijn in het land van de schaduw des dood over dezelfde zal een licht opgaan. En dat was gebeurd, dat is gebeurd in de komst van de Jezus, de Messias, naar de aarde. Er is een teken gedaan, wonderen, genodigd en gezegd, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. De Heer was in zijn volle gunst tot deze mens, deze Joodse mens, de mensen dus die in het verbond zijn begrepen, genaderd. En het antwoord gemiddeld genomen daarop was nee. Nee, wij geloven niet dat u de Messias bent. Dat geloven wij niet en geloof betekent A, we weten dat u dat niet bent en B, we vertrouwen er ook helemaal niet op. Als iemand gelooft dan zegt hij eigenlijk, ik weet dat dit waar is en ik vertrouw er ook op dat dit waar is. We hebben de 12 artikelen en dan zeg je ik geloof. En wat geloof je dan? Nou, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En dan zeg je eigenlijk, ik weet dat er een drie-enige God is. En ik vertrouw erop dat dit nodig is en dit tot redding en heil van belang is. Dat ik hier deel aan heb. Dat is geloof. Ik geloof. Het is niet van, ik voel zo'n beetje dit of ik dacht zo bij mezelf dat. Nee, ik weet dat en ik vertrouw erop. Dat is geloof. Al het andere moeten we geen geloven noemen. Dat zouden we hooguit ontdekking of iets van aanrading of weet ik veel kunnen noemen, maar het is geen geloof. Een waar geloof, dat kunt u ook in de catechismus vinden, het is dat ik het weet en erop vertrouw. Dat is een waar geloof. Het andere is geen geloof. Nou, de Heer heeft die mensen daartoe geloofd en het kwam niet tot geloof, ze geloofden er gewoon niet in. En dat massaal. En dan gaat de Heer het tegen die mensen die hem dus anderhalf jaar tot twee jaar lang hebben gehoord, hè, wat zeggen. Het is dus niet zomaar even dat de Heer in het voorbijgaan dat zegt en zegt van, hé, daar zie ik een paar mensen staan, laat ik dat eens tegen ze zeggen. Nee, dit zijn mensen die nou twee jaar lang de Heer Jezus hebben gehoord, in zijn gunst, in zijn genade, in zijn onderwijs, in zijn heil. Er staan mensen bij die notabene door hem genezen zijn. Nou, dit is heel ernstig. En dat zijn drie dingen eigenlijk bij mijn tweede gedachte, de ernst. En in de eerste plaats lezen we dat de Heer hen gaat verwijten omdat ze zich niet bekeerd hebben. En dan maakt de Heer vers 21 een vergelijking en zegt, Chorus in Bethsaida. Jullie weten aan de bovengrens, daar ligt Tyrus en Sidon en dat zijn van die steden waar allemaal mensen wonen waar jullie laag op neerkijken. En er zijn onbesneden heiden, die horen niet bij het verbond en dat zijn mensen die weten niet wie de ware God is en noem allemaal maar op. En dat weten jullie dan, denk je wel. Maar als ik daar had gesproken en daar die krachten had gedaan die ik onder jullie had gedaan, ze zouden zich bekeerd hebben. En het eerste wat de Heer zegt tegen die mensen daar in Chorazin en Bethsaida, dat is hun onbekeerlijkheid. Dat verwijt hij. Zullen wij dat ook eens overdenken? Wat is bekering eigenlijk? Nou, bekering is dat God ons laat zien wat de goede weg is en dat wij die weg gaan bewandelen. En dat we die weg gaan verkiezen en dat we op die weg gaan leven. En onbekeerlijkheid is dat we het wel horen en dat we er eens kennis van nemen, maar het niet doen. Onbekeerlijkheid is het woord Gods horen en het vooral niet doen. Zo eindigt de Heer Jezus de bergreden. Dan eindigt hij in de bekeerlijkheid en in de onbekeerlijkheid. Wat is de onbekeerlijkheid die mijn woord hoort en het niet doet? Dat is een dwaze bouwer. En wat is bekeerlijkheid die mijn woord hoort en het doet? en het in praktijk brengt. Wat heeft de Heer dan in die bergreden gezegd? Nou, bijvoorbeeld, zoek eerst dat koninkrijk Gods. Zoek dat nou in de eerste plaats. En luister daarna en ga dat doen. Zo sluit de Heer de bergreden af. Zullen u dat goed onthouden, gemeente jongen? Nou, onbekeerlijkheid betekent dat we het woord horen, maar het gewoon niet doen. En bekeerlijkheid betekent dat we het woord horen en dat praktijk krijgt worden in ons leven. En dan zegt de Heer, als ik in Tyrus en Sidon had geprikt, en in Tyrus en Sidon mensen had gereden, dan hadden ze zich bekeerd. Nou, je zou er toch wild van worden, woest van worden. Hoe waagt de Heer het om die vergelijking te trekken naar die kostelijke, nette mensen daar in Israël? Dit is God. En hij kijkt overal doorheen. En hij weet in het hart van die mens. En daar ligt enkel maar vijandschap. En straks over een jaar zullen ze schreeuwen, kruist hem, kruist hem. Een onbekeerlijkheid. De Heer heeft er dagelijks werd hij ermee geconfronteerd. Het komt hier ook nog in onze tekst weer naar voren. Onder jongeren, onder ouderen. Ja, maar misschien bent u nou een beetje in de verlegen. Ja, maar kun je dat dan zelf? Maar dat staat hier natuurlijk niet, hè? Dat begrijp je wel. Onbekeerd blijven, dat doen we zelf. Dat is voor 100% ons eigen werk. Beetje aangevoerd door de duivel. En bekering? Dat je van die brede weg afgaat naar die smalle weg. Dat je de weg van de geboden gaat verkiezen boven de weg van de duivel en van het genot en van het vermaak. Ja, daar is een heel wonder voor nodig. Het wonder van de wedergeboorte voor nodig. Er is het wonder van het nieuwe leven voor nodig. Dat begrijpt u wellicht. Nee, dat is niet iets wat we zelf wel tot stand brengen. Dat is het gedachtegoed van de Arminianen, van de Pelagianen, noem allemaal maar op. Maar het is niet het gedachtegoed van de Bijbel. Het gedachtegoed van de Bijbel is dat God nou zo groot is en zo goed. En zo genadig dat hij zijn zoon naar de aarde zond om die dingen die wij nog niet meer kunnen te bewerken, tot stand te brengen. Want dat is het, dat Christus tot stand brengt, hè? Dat nieuwe leven, dat leven wat uit hem is. Dat staat ook in Handelingen 5, dat de zoon, de zaligmaker, is gekomen om Israël te geven de bekering tot God. Dus als u zegt, ja, maar dat zou toch in mijn leven ook moeten. Goede vraag. Meld u bij de zaligmaker. Heb u van de week veel te doen? En weer, dan kom ik bij u. En ik heb in de kerk gehoord dat u onbekeerd bent en dat u bekeerd wordt. En dan heb ik gehoord dat u dat kunt. Wil u het doen ook in mijn leven? Dan moet u naar hem gaan. En dan moet je hem vragen, en hoe ga je nou naar hem? Dat doe je door het gebed. Want dat is de weg die God verordineerd heeft in de Bijbel om tot hem te gaan. En als je dan maar genoeg bidt en veel bidt, stop, het blijft genade. Maar dat leert de Heer. En dat is het geheim wat Gods kinderen meedragen. Dat het niet een product is van hun akker, maar dat de Heer dat nu genadelijk wilde geven. Dat is het wonder wat Gods kinderen met zich meedragen. Zo'n wonder. Daar raak je eigenlijk nooit over uitgepiekerd. Mag ik even tussendoor iets over mezelf vertellen. Pas terug ben ik weer eens een dagje naar Rotterdam geweest. En waarom? Nou, dan loop je daar zomaar rond. Ik heb er gestudeerd en zo. En ik heb dan in de Boezemsingelkerk gezeten. In Rotterdam-West een poosje gezeten enzovoort. Maar daar heeft God ook ingegrepen in mijn leven. Tot hiertoe en niet verder. En dan ga je nog weer eens opnieuw naar die plek toe. Niet dat je daar nou direct aan de plek wat vindt. Maar daar is het gebeurd. Dan komen die oude dingen weer terug. Dan loop je zomaar stilletjes door die grote stad Rotterdam. Hier was het. Dan kijk je nog rond. Dan kijk je naar boven. Hoe God nou soeverein wilde ingrijpen. En doden wilde levend maken. En de weg wilde banen naar hem. Die te kennen het leven is. Misschien kent u ook wel zo'n plek op de wereld. En hij er weer eens komt en gaat dat woord weer spreken. Soms ook niet. Toch, dat zijn dingen, hè. Want geloven, dat is weten. Dan weet je het echt, hoor. Echt. Dat weet je. Wees je bij. En je vertrouwt erop. Je weet het en ik vertrouw erop. De onbekeerlijkheid, dat is het eerste. En waarom vertel ik dat nu? Nou, daarom, ik vermoed en ik denk eigenlijk, als ik ook de oudvaders wat lees en de Bijbel rustig doorlees, dat al Gods kinderen van zulke dingen weten in hun leven. Poosje terug heb ik in de kerkbode een stukje van Brakel opgenomen. En dan zegt Wilhelmus aan Brakel, die dag waarop een kind van God in Jezus aangenomen, de dag waarop, ja, en daarna blijft het zijn verlangen dat dat nu elke keer weer vernieuwd mag worden. Dat is het leven uit hem. Dus Brakel zegt gewoon, het is gewoon in het normale een dag waarop dat begint. Dan weet hij van. Weet en vertrouw. Bekeerlijkheid, dat is een onbekeerlijkheid. Tweede plaats, we gaan het over de ernst. Dat is de straf die de Heer noemt. Die mensen zijn dus zeer bevoorrecht. En dan maakt de Heer de vergelijking met de stad Sodom. Nou, dat was dat, hè? Sodom. Weet het, in het Genesis lezen we dat. Dat die stad werd omgekeerd enzovoorts. En dat er hele erge dingen met Sodom, Gomorra, Adama en Zeboïm zijn gebeurd. Omgekeerd. Dus, hè, de Dode Zee is daar nu nog een teken van. En dan gaat de Heer die mensen in Capernaum, waar hij dus woont, vergelijken met de mensen van Sodom. En zei, ja, als ik op deze manier in Sodom had gepreekt, als die mensen die Lot wilden aanranden en zo, als ik op deze manier die krachten had gedaan die ik bij u had gedaan, dan had die stad zich massaal bekeerd. Dat zegt de Heer in vers 23. Nou, hoe kan dat nou eigenlijk? Dat staat nou, het was bij een van de fluiten, de Heer spreekt het naar het begrip van zijn hoorders. Hij wil als het ware hun dat op hun hart leggen en binden. Hoe diep ze zijn weggezonken. Dan zouden het op de huidige dag gebleven, ze hadden zich bekeerd, net als Nineveh. De prediking van Jona heeft Nineveh zich bekeerd. Een volksbekering. Maar het zal u, het zal de landen van Sodom verdraaglijker zijn. En dan zegt de Heer, Tyrus en Sidon en Capernaum, je zult tot de hel toe nedergestoten worden. En dat is het tweede wat zo ernstig is. Maar met de hel bedoelt de Heer hier de eeuwige straf. Met de hel kan zonde betekenen waar we de dood, de tijdelijke dood. Maar hier bedoelt de Heer de echte hel, de eeuwige straf mee. En het tweede wat ook in die oordeelsprediking, dat God de zonde ziet en straft, aan de orde komt. Gemeente, dat is ook wel ingrijpend. Ik moet er toch even wat van zeggen. U weet allemaal wel, er is een hel en een hemel. Dat zijn twee woorden die we natuurlijk geweldig kunnen misbruiken. Je kunt natuurlijk net als welke kerkganger naar de hemel gaat en of de hel maar een verzinsel is van vroeger en zo. We kunnen ook doen dat we net doen of we elkaar een beetje bang zitten te maken voor de hel. En dat de kerkdienst zo'n beetje iets is, een soort bangmakerijtje voor de hel en dat soort dingen meer. Maar dat gaan we nou niet doen natuurlijk, dat begrijpt u. Toch moet ik wel zeggen, de hel is een realiteit, hoor. De Heer Jezus gebruikt deze woorden niet voor niets. En Paulus heeft niet voor niets over de schrik des Heren. En als we nou onbekeerd leven en onbekeerd sterven en we komen op de drempel van de eeuwigheid, dan komen we in de hel. En wat is nou de hel? Dat de hel toe neergestoot. De hemel is heerlijk. De volle gemeenschap met God. Dat is de hel. Ja, er zijn natuurlijk schilderijen dat je mensen in een vlam ziet of zo. En dat soort dingen. De Bijbel zegt dat zelf ook. Dat de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Dat letterlijk of zinnebeeldig moet nemen. Dat laat het maar even in het midden. Maar weet u wat de hel vooral is? Het is de plaats van diepe angst en verlatenheid. Weet u wie de hel heeft doorworsteld? Dat is de Heer Jezus geweest. Op het kruis van Golgotha. Toen hij uitriep: waarom hebt gij mij verlaten? Dat is de hel. Dat is de conditie van de verworpen in de hel. De totale verlatenheid. Totale eenzaamheid. En dan voor eeuwig. Tot de hel toe nedergestoten. En dat zijn voluit ernstige dingen. En die moeten we in de prediking benoemen. Want anders dan zijn we niet eerlijk. Noemen we de Bijbelse boodschap niet. En als dit soort dingen vergeten worden, op de achtergrond raken, dan wordt de prediking ook van haar ernst beroofd. We preken graag het evangelie. We preken graag over de middelen en de persoon van de zalem. En we zouden u alle kunnen zeggen welke heerlijke rijkdom er in hem te vinden is. Neem niet weg dat er ook in de Bijbel wordt gesproken. En we aanvaarden dat volledig. Aan een plek waar de worm niet sterft. En waar het vuur niet wordt uitgeblust. Tot de hel toe nedergestoten. Als het nou van de week eeuwigheid wordt voor u, voor mij. Is het dan nooit onderdeel van uw gebed geweest? Kun je dan zomaar rustig verder leven? Kun je zomaar rustig verder zondigen? En weet dat God de minste zonde ziet, hè? En dat het ons schuldig stelt. Vliegt dat dan nooit onder de kevel? Tot de hel toe nedergestoten. Let op, ik zeg niet dat u in de wanhoop terecht moet komen. In een heilloze wanhoop, maar ik zeg wel dat er iets van dit soort dingen wordt geleerd. Luther zegt in de Galatenbrief: God brengt zijn kinderen langs de rand van de hel naar de hemel. Beetje krachtig uitgedrukt. Ik geef het toe. En toch geloof ik dat Luther daar de waarheid uitspreekt. We nooit die geweldige ernst van de hel hebben gezien. Dan is de vraag of we op reis zijn naar de hemel. Hij brengt zijn volk langs de rand van de hel naar de hemel. Tot de hel toe neder voor de ernst. En tenslotte nog iets. De onbekeerlijkheid, de straf en het woordje verdraag gelukkig. Ja. U ziet het wel staan, hè? In vers 24 zal de landen van Sodom verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u. Dat nou is gewoon letterlijk leest, hè? Die mensen van Sodom, wat waren dat voor mensen? Nou, dat waren mensen die het niet zo nauw namen met de geboden des Heer. Die verkrachten bijvoorbeeld mensen. En die Ja, wij zouden onze tijd zeggen, dat zijn drugscriminelen en dat zijn pedofielen en weet ik wat allemaal meer voor verschrikkelijke mensen waar we af en toe wat van lezen in de krant. Dat deze daar eens zo doen. Dat soort lui waren dat. En daarom zijn die steden ook omgekeerd. Dan moet u nog eens kijken naar dit. Het zal die mensen van Sodom verdraaglijker zijn dan u niet. Er zijn in ons leven mensen waar we op neerkijken. U hoeft maar door de lange straat te lopen en je kijkt om je heen en je ziet mensen met tattoos op en met weet ik rare kleren aan en weet ik wat allemaal meer. En je denkt, kan het nou niet anders? En natuurlijk, wij gaan dat niet bepleiten. Maar wie weet wat die mensen hebben gehoord van het evangelie en hoe ze ermee in aanraking zijn. Dat weten we allemaal niet. En dan zegt hij weer Jezus. Die mensen van Sodom. Zal het verdraaglijk zijn dan de mensen van Capernaum? Wat bedoelt de Heer nu precies? Nou, hij bedoelt, in het oordeel zijn er graden. De een zal het zwaarder hebben dan de ander. En weet u, wie nu op de oordeelsdag het zwaar zal hebben? Gebedden. Goren in met zijn. Als je de weg hebt geweten. Als je de genadeboodschap hebt gehoord. En die weg niet hebt bewandeld. Dan zal het de wereld verdraaglijker zijn in de dag des oordeels nu. Gemeente, dit zijn dingen die de Heer Jezus heeft gezegd. Ik zit ze niet uit mijn duim te zuigen. De onbekeerlijkheid. De werkelijkheid van de eeuwige straf. En dat het de wereld verdraaglijker zal zijn de begonnenst. Snapt u nu hoe ernstig dat is wat hier staat? En wil u dat nou eens meenemen naar huis? En zou u dan alsjeblieft wat geweld willen gaan doen op de troon der genade? En tenslotte nog iets over het doel. Het waarom? Het is de noodzaak, waarom vertelt de Heer dit? De ernst, en die ligt opgesloten in de woorden die we hier lezen. En tenslotte het doel. In de eerste plaats had ik opgeschreven om Gods woord in vervulling te laten gaan. Want tot nog toe had de Heer zich vooral geopenbaard als een heiland. Het koninkrijk Gods verkondigd, tekenen van het koninkrijk gedaan. Maar Johannes had gezegd, wiens man in zijn hand is, de Heer zal ook oordelen. Er zit aan de Messias altijd twee kanten, oordeel en voordeel. En hier gaat dit woord in vervulling. Wat Johannes heeft gezegd is waar. Het wordt hier bewezen. Dat is één. Twee, en dat heb ik bij het eerste punt gezegd. En ik wil dat nu nog herhalen. Om die mensen waar de Heer tegen spreekt wakker te schudden. Het is in de verkondiging van het evangelie altijd zo. Je hebt twee instrumenten, twee dingen. In de eerste plaats de liefelijke tonen van het evangelie, de nodigingen, de boodschap van de persoon van de middelaar. Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. Maar in datzelfde hoofdstuk, 2 Korinthe 5, zegt Paulus ook, wij dan weten de schrik des Heeren en de schrik des Heeren dringt en drijft. Dat zijn de twee dingen. En de Heer gebruikt hier het instrument van de oordeelspreek als instrument om wakker te schudden. Om zijn hoorders tot bezinning te brengen. Het is helemaal niet verkeerd dat we af en toe een bevende kerk afgaan. En dat we eigenlijk geen dag verder durven te leven, onbekeerd en onverzoend. Want u zult God maar onverzoend moeten ontmoeten. Dat geldt ook voor mij. U zult maar moeten horen, ga weg van mij, werken der ongerechtigheid. En weet u, gemeente, zolang we gezond zijn en zolang we de benen onder het lijf hebben en zolang we nog normaal kunnen denken en zolang we niet ziek zijn, kunnen we erover praten, we kunnen er al dan niet gewichtig over doen, we kunnen zeggen, een beetje te licht, een beetje te zwaar, we passen en we meten, maar dat je sterft het licht wordt het anders. Dan valt alles om je heen weg. Dan kun je ook niet meer redden met allerlei oppervlakkige en schijnheilige praatjes. Dan kom je voor God te staan. En gemeente, let erop. Dan zit je alleen hoor. Moederziel alleen. En is er dan één die voor ons instaat. En is er dan één die heeft gezegd, ik heb verzoening gevonden. De Heer spreekt dit ook om die mensen wakker te schudden. Vliet de toekomende toren. En tenslotte, dat vind ik het mooiste, dan ga ik ook weer eindigen. Heel die oordeelsprekingen. Staat nou ook in het teken, het komt uit de mond van hem. Die het oordeel heeft gedragen. De Heer Jezus is nedergedaald ter hel. Hij kon dit prediken. Want hij wist wat het was. En hij wilde dit prediken. Omdat hij in het vervolg van dit hoofdstuk tegen mensen die dit waard zijn, die dit over zich afroepen, zou kunnen zeggen, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Hij is de middelaar. Die deze dingen spreekt. Op dat zondige mens. In hun verlorenheid. In hun reddeloosheid en in hun wanhopigheid. De toevlucht zouden nemen tot hem. Die alleen de toren heeft gedragen. En in zijn lippen. Genade is uitgestort. Want tegen de achtergrond van deze boodschap schittert de persoon van de middelaar. We zouden kunnen zeggen, dit stukje dat is helemaal donker. En dat leert ons hele diep ernstige dingen. En let dan ook op uit de mond van wie deze woorden komen. Tegen de achtergrond van het oordeel horen we uit de mond van de zaligmaker dat hij een God is van genade en die het oordeel op zich genomen heeft en weggedragen. En genade is in zijn lippen uitgestort. Daar gaan we dan de volgende keer over nadenken. Als we het slot van hoofdstuk 11 gaan behandelen. En zullen horen aan de oproep van deze heiland. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Amen. Slotzang gemeente Psalm 35 en daarvan het 13e vers, laat vromen juichen tallen tijd. Psalm 35 en daarvan het laatste vers. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.
Zeven.